Welkom terug, iedereen, waarde luisteraars, bij aflevering 1 van seizoen 2 van Tech Fiction.
Ja, welkom.
Hoe is het ermee, Arjan? Lang niet gesproken.
Nee, de eerste keer sinds... Wanneer was de laatste aflevering?
Weet niet meer, een maand geleden meer? Meer nog?
Ja, meer volgens mij wel.
Holy shit, hey.
Was, ja. Nou goed, wij moeten ook af en toe op vakantie, hè? Dat hoort erbij.
Ja, precies. We kunnen niet altijd dit hoge niveau van content blijven leveren. Dat gaat op een gegeven moment de tol eisen.
Ja, precies. Af en toe moet je even bijtanken. Nieuwe indrukken opdoen. Anders dan...
Precies.
Dan wordt het niks.
Nee. En hoe was je vakantie?
Ja, goed. Was wel lekker. Even niet werken. Andere dingen doen dan programmeren. Dus ook wel even... change of pace.
Ja, programmeer je dan niet als je op vakantie bent? Of als je in ieder geval vrij bent?
Als ik echt op vakantie ben, niet. Nee. Dus als ik echt weg ben, niet. Als ik gewoon vrij heb en thuis ben, dan wel een beetje. Nee. Maar dan hele andere dingen dan mijn normale dingen. Dus een beetje hobbyën, een beetje dingetjes uitproberen. Ik ben ook echt al heel lang bezig om dan rust te leren. Maar ik laat iedere keer te veel tijd ertussen zitten. Ja, overnieuw moet beginnen.
Ja, okay, maar ik heb
nu ga ik het echt doen. Dus dan volgende keer weer hoofdstuk 1 van het rustboek.
Ja, je moet dat rustboek gewoon vergeten. Ik heb in Elm Trail de ultieme assistant gemaakt. En okay. die heet Rusty. die relateert alles aan... je kennis van Ruby altijd. Dus hij zegt altijd dingen. Dan vraag ik hem van, weet ik zo wat vroeg maar. Oh ja, van let's start with the basics. Rust has a steep learning curve. Oh nee, dat zegt hij. Where should I start with learning Rust? En dan zegt hij dat wat ik net zei. En dan zegt hij, setting up en syntax basics. Zo. Maar dan doet hij dat elke keer. Zegt hij, zo zet je variabelen in Ruby. Zo zet je ze in Rust. Zo... Rust kent het concept van mutable variabelen en dan zegt hij data types, dan komt hij met functies dat gewoon, en dan elke keer voorbeeld in Ruby, voorbeeld in Rust, en hij begint zelfs als ik gewoon vraag van hoe zou ik een array doen, dan doet hij ook een exercise erbij. Dan geeft hij een exercise die ik dan moet doen en dan dat soort dingen. Dus dit is wel echt voor zoiets specifieks als programmeren is denk ik wel de ultieme manier om dat te doen. Ja, het moet wel correct zijn. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb het natuurlijk niet gefactcheckt. Want ik heb het niet echt gedaan. Nee. Zoals met rust leren.
Maar goed, dingen als...
rust wil je leren. Dat leer je niet echt.
Wat zeg je?
Ja, rust wil je leren. Maar je leert het niet echt. Dat is een beetje dat... Ik vraag me af of er überhaupt wel iemand rust kan programmeren.
Ja, de makers van rust.
Ja, dat weet je niet. Misschien is het gewoon... theoretisch, hypothetische taal. Dan wel rare valse beloftes van dat er geen, wat was dat, wat hebben we allemaal, die types, die safety en weet ik wat, voor die geen iets van die dingen, hoe heet die, zegt dus.
Ik weet wel wat je bedoelt. Hoe heet dat nou ook weer? Wat was het nou ook weer?
Ligt een puntje van de tong. Nou. Segment fault, hoe heet het die?
Segmentation fault heb je.
Ja. Heb je er geen last van met rust? Nou, dat weet ik niet eens. Nee, we moeten meer rust leren, het slaat nergens op. Maar in ieder geval, dat werkt heel goed. Dus met Elm Trail, Rusty, ik zal hem wat delen met jou. En dan is dat eigenlijk... Ik heb boek ook een keer helemaal doorgenomen. Of in ieder geval helemaal. Ik heb een keer dat boek... echt ver doorgelezen. Dus dat ik echt heel veel van die data types en concepten en zo heb geleerd. Maar eigenlijk moet je dat parallel doen en echt iets mee bouwen. Anders dan blijft het ook niet, plakken of zo. En natuurlijk bijhouden.
Ja, dat is het vooral. Ja. Je moet eigenlijk een soort van use case hebben. Anders dan blijft het gewoon een beetje zo van oké, waarvoor leer ik het eigenlijk?
Ja, ik had een use case bedacht.
Ze zeggen trouwens memory safety en thread safety.
Oké. Ja.
Dat ze dat garanderen.
Oké. Ja, maar het effect daarvan, van die garantie, dan heb je geen last meer van... puntje, puntje, puntje.
Ja, waarschijnlijk inderdaad dingen als segmentation faults misschien. Onder andere. Want bij C, als je in C programmeert, dan kan je gewoon heel makkelijk een segmentation fault krijgen. Maar ook, kijk, memory safety bijvoorbeeld. Als je in C naar een plek, ja, in C kun je gewoon naar een plek in het geheugen wijzigen. En als je dat, ja, als die plek niet bestaat, dan krijg je gewoon, ja, of een error omdat je omdat jouw programma geen toegang heeft tot dat deel van het geheugen.
Mm-hmm.
Of als je het programma toevallig wel toegang heeft tot dat deel van het geheugen, dan krijg je gewoon whatever toevallig op die plek in het geheugen staan. Maar dat kan ook gewoon midden in een string of in iets anders staan, zou ik maar. Dus dan krijg je gewoon gibberish waar je code waarschijnlijk niet mee om kan gaan. En die crasht dan, zou ik maar. Zij beweren volgens mij dat ze dat compile time dus oplossen, dat ze dat al opsporen.
Ja, dat heeft te maken met het borrowing systeem. Maar ik natuurlijk, het heeft niet echt veel nut dat ik daar heel uitgebreid over ga vertellen, want ik weet het niet goed genoeg. Maar er is een heel systeem waarbij als je variabelen in functies meegeeft en allemaal dat soort dingen, dat je dan de ownership altijd moet bepalen op het moment dat je dat doet. En op die manier kunnen ze dat garanderen dat dat allemaal goed gemanaged wordt. Ja. Ik denk dat op zich wel, daarom is het ook wel een interessante taal, omdat het snel is en je maakt niet die fouten die je kunt maken met zo'n low-level taal, die vermijd je dan eigenlijk met rust. Er zijn zo'n heel scala aan fouten dat je kunt maken ermee. Maar in ieder geval is dat wel aantrekkelijk in combinatie met die performance. En ook al best wel vroeg denk ik dat veel Rubyisten getriggerd waren door zo'n, ik weet nog helemaal het begin dat ik eerst hoorde over rust, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet hoe oud het toen was, maar dat iemand zo'n soort jam had geschreven waarmee je dan rustcode kon integreren met je Ruby-code. En ik zag laatst dacht ik het weer voorbij komen. Het
zit volgens mij gewoon ingebakken tegenwoordig.
Precies. En dan kun je dus, je kon dan bijvoorbeeld custom data types maken in Rust. En die waren fucking snel vergeleken met het equivalent wat je dan in Ruby zou bouwen. En dat is wel aantrekkelijk natuurlijk.
Ja, precies. Het is volgens mij gewoon vergelijkbaar met dat je, zeg maar, in Ruby kun je gewoon bepaalde dingen in C schrijven. En dan kun je dat in Ruby gebruiken. En dat kan dan, hoef je dat dus niet meer in C te doen, maar dan kun je dat gewoon in Rust doen.
Ja. Maar ja, ik wil ook al heel lang Rust leren, dus dat is een goed streven. Maar het is lastig, het dagelijks leven dat geleid
wordt. Ja, misschien moeten we een soort challenge beginnen of zo, dat we dan elkaar uitdagen om iets
te bouwen. Maakt niet uit wat. het maakt bijna niet echt uit wat, inderdaad.
Nee, klopt.
En je kunt trouwens tegenwoordig ook een hele hoop met AI weer beginnen. Toen ik begon met leren ervan, had je dat ook niet. Ik had nu een AI, ik heb het al een klein beetje verteld toen ik mijn enkel bijna gebroken had bij voetballen. Natuurlijk, ik zelf wegging. Maar ik heb nu een AI geprobeerd, die Cursor AI. Dat is wel echt, dat is een editor, dat is een fork van VS Code. En die is wel echt sick. Dan kan je gewoon, het is echt veel, veel, echt Copilot slaat echt helemaal nergens op vergeleken met die Cursor. En ik heb echt zieke dingen meegedaan. Die gewoon echt in een kwartier tijd heb ik dingen gemaakt waar als je dat gewoon met de hand zou doen, daar ben ik veel meer dan een week mee bezig zijn. En dat is gewoon, het is gewoon echt vet goed. Je kunt ook gewoon chatten ermee. Je hebt niet meer dat irritante gecopy-paste als je met ChatGPT aan de haal bent. En ook die chat is veel beter dan die chat van Copilot. Want die chat van Copilot, die hadden we echt, weet ik hoeveel afleveringen geleden hebben we een menu laten schrijven. Zo. Dat is echt zo'n afgezwakte AI-variant die echt alleen maar goed code kan schrijven. Terwijl ze gebruiken dan met Cursor AI gebruiken ze die modellen van OpenAI, maar ook van Anthropic, die Claude-modellen. Die gebruiken ze ook allemaal in. En dat zijn gewoon volwaardige modellen en zo. Dus echt, het werkt echt vet goed. Maar ik zal een andere aflevering misschien wat meer aandacht aan wijden. Maar dit is wel echt, echt heel nice. Dus ik zou zeggen, cancel je Copilot subscription en neem Cursor. Kost toevallig hetzelfde. Heel toevallig hebben ze dezelfde prijs gekozen. Maar dat is wel echt goed. En dan als je dat, want waar ik op vastliep met rust leren, was dat je dan, je hebt bijvoorbeeld allemaal van dingen zoals binding.py dan nu gebruik binding IRB. Maar die heb je dan, die kon ik dan niet vinden. Of dan was het best wel gezeik om dan echt die basics te krijgen, weet je wel? Van wat je een beetje gewend bent van Ruby. En dan had je wat fouten en dan snapte ik dat niet direct. En dan lag het vaak aan, weet ik veel, een haakje, van haakjes, van die typische programmeer shit, weet je wel? Van hier staat een haakje, punt, komma, weet ik veel. En dan, die dingen, daar kom je met AI veel makkelijker doorheen. Want het is niet alsof je, kijk, als je alles laat genereren door AI, dan snap je er nog steeds geen reet van. Maar als je het zelf probeert en dan vraagt aan AI van, hey, ik kom er niet uit, wat is, waarom krijg ik deze fout? En hij legt het je goed uit en je kunt doorvragen van, oké, en hoe doe ik dat dan als dit een collectie is? En hoe doe ik dit dan als ik zus of zo doe? Dan kun je gewoon door blijven vragen. Alsof je altijd een mentor hebt klaarzitten. Dat wordt echt briljant, zoiets.
Ja, zeker. Ja, als het goed werkt, is het echt superkrachtig. Ja. Helaas werkt niet altijd goed, maar het wordt wel steeds beter. Dat zie je dus ook wel. Dat betreft is het ook wel goed dat er wat concurrentie op de markt is. Het zorgt er ook wel voor dat het een beetje elkaar scherp houdt.
Ja, want als het maar bij Copilot bleef, was het al beter dan zonder. Maar ja, dit is echt totaal anders, die cursor.
Copilot is nog steeds wel echt nuttig. Maar dat integreert dus net zo goed in je editor als Copilot?
Ja, dus het heeft ook dat Copilot autocomplete in de regel. En ze hebben ook multiline, wat ook wel echt nice is. Dus als je een item ergens toevoegt, dan kun je daarna doortappen en dan doet hij hem ook gelijk op alle regels waar dat van toepassing is. Dat is wel echt nice. Maar wat hij echt goed doet, is hij heeft een chat aan de zijkant die vele malen beter is dan wat er ook is in van Copilot. En wat hij dan doet, is dan scant hij je hele codebase. Dus hij kan je hele codebase dingen opzoeken. En dan geeft hij suggesties voor de files, welke je moet aanpassen. En als die file bestaat, anders zegt hij van maak een file en stop er dit in. Als hij niet bestaat, maar als die file al bestaat, dan verwijst hij daar gewoon naar. En als hij dan op apply drukt, dan opent hij die file en dan voegt hij alleen de div toe. Terwijl als hij dan, als hij dat dan traditioneel gezien, zeg maar, met ChatGPT, dan zit je de hele tijd te copy-paste. En wat hij heel vaak deed, fucking irritant is, dan herhaalt hij niet de hele code. Maar dan zegt hij bijvoorbeeld die methode en dan puntje, 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 rest van de code. dat soort irritante shit. En dat is die cursor dus helemaal niet. En hij past het ook nog eens toe op die files, precies op de juiste plekken en zo. Dus de hele interface gewoon veel chiller. Het enige nadeel is dat het een fork is van VS Code. Je krijgt wel alles gewoon mee, dus ze hebben zo'n onboarding waarbij je gewoon echt al je extensions en alles kun je gewoon zo
installeren. Oké,
maar het is wel jammer. Het is verder hetzelfde. Hè? Dus je voelt eigenlijk. Ja, nee, het is niet gewoon een extension inderdaad. Dus dat is het jammere daaraan. Ze beweren zelf dat ze dan op die manier natuurlijk die editor veel beter kunnen besturen.
Ja, dat zal wel. Maar alhoewel VS Code me echt wel heel, heel uitbreidbaar lijkt.
Ja, tuurlijk. Maar blijkbaar vond het nodig. En ik was trouwens op gekomen doordat hij een van de, volgens mij de CEO van Cloudflare, die had zijn 8-jarige dochter, had een video van gedeeld die in iets van 45 minuten tijd een onder AI-chat bouwt met waarin ze met Harry Potter kan praten of zo. En dan zit zij gewoon alleen maar als interface die cursor te gebruiken en heet het alles applyen en zo. Überhaupt kon dat kind trouwens best wel goed met de computer omgaan. Dat was een ander ding. Maar die bouwde daar iets best wel vets en heel weinig tijd daarmee. Dat is echt goede reclame voor cursor AI. Nou, laten we een andere aflevering wat gedetailleerd.
Helaas is ook dat nog geen sponsor.
Nee, dat is wel echt valt wel tegen weer.
Wat zonde.
Ja, zonde.
Het hele sponsorpraatje voor niks gaat.
Ja, dus dat kunnen we gewoon vervangen met.
Maar goed, dan weet je wel dat het onze echte mening is en niet dat we het alleen maar zeggen. Dat ik
het zou wel chill zijn.
Dat is ook wat waard.
Als we gewoon wat bakgeld kregen van die lui.
Nou.
Maar.
Ja. Treurige mededeling.
Oh, vertel.
Dat waar we het net over hadden. Dus die extensie om rust te gebruiken. Is een soort Ruby extensie van Ruby module. Die is gedeprecated.
Ja, ik had een nieuwe gezien. Dat was iets anders. Dus eerst had je net die oorspronkelijk waarbij je dan die.
Helix heet die of Helix.
Ja, precies. En ik had laatst iets anders gezien. En die werkte dan net er waren een paar handigheden die waren daarin anders, waardoor het nog veel makkelijker was. Dat was best een groot verschil tussen die. Dus ik denk dat die gewoon vervangen is voor iets beters. Dus misschien is dat juist wel goed nieuws. Maar dat ik weet
gewoon niet. Zij zeggen er niks over in een deprecation message.
Ik weet er niet bij. Misschien is eigenlijk een challenge wel een goed idee. Dan doen we een challenge met elkaar. En als we dan die challenge af hebben, dan doen we daar een aflevering over hoe dat allemaal ging.
Ja, dat lijkt me een goeie. En
dan moeten we het eerste een aflevering hebben over wat we dan precies gaan doen. En dan moeten we dat van elkaar goedkeuren, dat het voldoet aan het label challenge. En dat moet wel een beetje een challenge zijn. En als we het allebei goed te achten, dan kunnen we beginnen. En dan hebben we het een keer over. Dat lijkt me goed.
Lijkt me goed. En voordat we het volgende onderwerp aansnijden, misschien nog even...
Tijd voor onze sponsor. Cursor, ja.
Nee, we hadden de laatste aflevering voor de vakantie afgesloten met mededeling dat we de podcast op een iets andere manier wilden gaan inrichten waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Maar dat we er nog niet helemaal over uit waren hoe dat precies zou gaan. Maar het komt erop neer dat we willen uitproberen om wat grotere onderwerpen wat uitgebreider en serieuzer te behandelen. En dan de afleveringfrequentie daarmee iets lager maken.
Oh, hadden we dat niet al gezegd? Staat maar bij dat we dat...
Volgens mij hadden we dat een beetje in het midden gelaten. Ja. Wat we precies
gingen doen.
Ja, we hebben dat onderling wel besproken, maar volgens mij nog niet op de podcast.
Ja, maar goed, okay, op een gegeven moment
twee maanden geleden of zo. Ja, dat is helemaal trigger, weet ik niet meer.
Maar inderdaad, het denk ik ook al goed is. Wel goed om dan meer tijd te hebben.
En dan kunnen we dus inderdaad ook wat van die grotere dingen doen, zoals zo'n code challenge ook daadwerkelijk uitvoeren en bespreken en zo. Ja, dat red je niet met een wekelijkse podcast en een druk leven, maar met een iets lagere frequentie misschien wel. En vandaag hadden we als grotere topic het bespreken van jouw boek, of in ieder geval een deel daarvan, denk ik.
Ja, zeker. Ja, ik heb een boek geschreven over het bouwen van rack pipelines in überhaupt, maar dan ook nog met extra specifiek met Ruby of met Rails. Zo. En even denken, die had ik...
Misschien voordat we daar helemaal induiken, een korte samenvatting van wat een rack pipeline is.
Ja, nou, je hebt rack staat voor Retrieval Augmented Generation. En daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Dus dat je informatie ergens vandaan haalt. Die stop je dan bij je prompt erbij. En dan genereer je dan een antwoord. En dat werkt... veel mensen gebruiken nu ChatGPT redelijk als een soort van... of in ieder geval nu. In het begin vooral, waar iedereen was helemaal flabbergast. Wow, hij weet al deze dingen. Maar het weten van dingen, daar is ChatGPT eigenlijk heel slecht in. Of het is een LLM's heel erg slecht in. Die weten eigenlijk niet zoveel. Dus... genereren gewoon. Het is een kansberekening. Dus in principe zijn die feiten die hij noemt ook onderhevig aan kans. Dus daar heb je niet zoveel aan. En wat je met Retrieval Augmented Generation doet, is eigenlijk de juiste informatie erbij halen die hij nodig heeft om een antwoord te maken. En dan het schrijven van het antwoord laat je over aan een LLM. En dat kan bijvoorbeeld wat veel mensen dan waarschijnlijk kennen, is een zoekmachine die... gewoon een normale zoekmachine, daar zoek je dingen mee op, maar dan vraag je een LLM om het antwoord. En wat je dan kunt doen, is dan laat je hem gewoon een top X van een aantal pagina's, laat je hem alvast lezen, en dan distilleert hij uit wat hij gelezen heeft een antwoord. Dus dat kan heel nuttig zijn voor dingen als, moet ik de banden van mijn auto kruislinks vervangen, of moet ik ze aan dezelfde kant vervangen, dat soort dingen. Dat kun je dan vragen, en dan kan hij dus eerst informatie opzoeken, maar als je dat opzoekt, bijvoorbeeld in de zoekmachine, gaat het lezen, dan krijg je een hele waslijst van informatie van de AWB. Dan staat er, het is heel belangrijk, in sommige landen is het zelfs verplicht om je winterbanden te vervangen. En dan staat er een heel lulverhaal omheen. Ik wil alleen maar weten of het kruisen wil. En dan kan zo'n LM kan dat gewoon allemaal super snel lezen en dan het antwoord geven. Dus dat is bij een zoekmachine gebruikt. Andere is bijvoorbeeld chat with documents feature. Dus daar heb ik op gefocust in het boek. Dat je documenten uploadt. Dat je dan vragen stelt en dan haalt het systeem, die rack pipeline, haalt de relevante stukken uit die documenten die je hebt geüpload. En dan geeft hij daar antwoord mee.
Misschien goed om te beginnen even met de beperkingen van LLM's waar je daarbij tegenaan loopt. Dat is volgens mij ook waar grotendeels het eerste gedeelte van je boek over gaat, want je hebt er een aantal, je hebt het probleem, zeg maar, met de hoeveelheid tokens die überhaupt als input kunnen dienen voor een LLM. Maar dan heb je daarbovenop nog het probleem dat als je, zeg maar, ook al past het binnen de hoeveelheid tokens, dan kan die bepaalde dingen gewoon niet vinden als het, hoe zou ik het omschrijven, te verstopt zit.
Ja, als het te lang als de input te lang is, dan kan er, dan bakt hij er niet zoveel meer van. En dat merk je eigenlijk al bij iets van 3000 tokens. Dan begint het al heel heikel te worden. En ja, wat zijn tokens? Ik heb Macbeth, het stuk van Shakespeare heb ik gepakt. En die is wel 32.000 tokens lang. En het klinkt lang, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo'n toneelstuk is redelijk kort wat tekst betreft. Dus als je gewoon echt een boek hebt, dan is dat veel gevulder. Dus er zit best wel veel fluff in zo'n...
Even voor de trouwe luisteraar, die zal inmiddels wel weten wat een token is. Maar voor de misschien mogelijk nieuwe luisteraars die dat nog niet weten, dat is een stukje eigenlijk van een tekst wat... tenminste, het hoeft volgens mij niet per se van een tekst te zijn, maar...
Nee, het is eigenlijk alles wat je in een string zou kunnen stoppen. Dat is een numerieke vertegenwoordiging van een deel van een string. Dus in het geval van Engels, dat is een van de waar meeste LLM's op gebaseerd zijn. Dus die zijn efficiënter. Dat betekent dat er dus... ik had bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik heb hier voor me het woord the met hoofdletter T heeft token 791 in GPT-4. En je hebt dus ook the met een spatie... met spatie ervoor en dan een kleine letter. En dat is 279. En je hebt ook gewoon the. En dat is 1820. dat zijn dus eigen getallen. En dat, de reden dat je die hebt zijn omdat hij dan... als hij die tokens als getallen heeft, dan werkt dat beter met die kansberekening. Algoritmes die hij gebruikt om het volgende token te voorspellen. Dus dan... Ja. Gebruikt gewoon, ik weet natuurlijk heel de ins en outs daarvan niet, maar gebruikt soort van vergelijkbare, dat heet de weights, dus dan kun je weights aan die getallen. En getallen zijn gewoon makkelijk om daar mee te rekenen, want je kunt natuurlijk met een letter, kun je niet veel.
En heeft dat ook te maken met, is dat vergelijkbaar met wat semantic search doet om te bepalen, zeg maar, of woorden, of eigenlijk niet ook per se woorden, maar... Dat zijn volgens mij ook eerder een soort van tokens of die dicht bij elkaar liggen. Zo.
Ja, dat is een goede vraag. Je gebruikt wel, daar weet ik het antwoord niet helemaal precies op. Dus wat de relatie is tussen die tokens die in een LLM gebruikt worden. Of die dan in het antwoorden zou je moet ze als volgt zien. Hè? Dus die embeddings, dat zijn die vectoren die je gebruikt voor semantic search. Daarbij kijk je dan... Hoe ver liggen dingen van elkaar af in een x-dimensionale ruimte? En x is dan in die laatste model iets van 3000 nog wat dimensies. En om heel precies te zijn, kijk je niet naar hoe ver ze van elkaar af liggen. Zo werd het vaak wel genoemd. Maar in feite kijk je naar of de hoek van de lijn van die vector, hoeveel die lijkt op de hoek van die andere vector waartegen je vergelijkt. En dan vectoren die in dezelfde richting staan, die hebben het over hetzelfde.
Ik vond dat voorbeeld wat je in je boek noemde wel redelijk duidelijk maken hoe meer voor de leek wat wat daarmee bedoeld wordt. Ik weet even niet of ik het voorbeeld uit mijn hoofd weet.
Ik weet ook niet welk voorbeeld je bedoelt. Even kijken.
Ja, wacht, ik heb hem volgens mij al hoor. Even.
Ik ben aan het kijken. Jij was tot hoofdstuk 4 gekomen. Dus daarvoor, ik noem semantic search pas daarna.
Ja, wacht. Ik heb het al gevonden. Dus als je bijvoorbeeld zegt, I love pizza, dan ligt dat dichterbij. My favorite food is moussaka, als ik dat goed uitspreek. Moussaka. And further away, wat zei je?
Moussaka.
Moussaka, klemtoon. And further away from the stock market crashed.
Ja,
dus het heeft met de betekenis eigenlijk te maken.
Ja, vandaar de semantiek van het woord inderdaad. En ik kan me dus voorstellen dat je, omdat zo'n LLM is fucking groot, hè, dus het heeft echt, weet ik veel hoeveel, tokens daarin zitten. En ik kan me voorstellen dat er iets van een vergelijkbaar soort gebruik gemaakt wordt van het definiëren van betekenis. Maar ja, ik durf dat niet te zeggen. Ik weet niet hoe die tokens relateren aan die vectoren. Ik heb het vermoeden dat daar een redelijke overlap in zit. Want bijvoorbeeld wat ik echt gestoord vind aan embeddings van die vectoren, is dat als je dus de embedding genereert van een foto, dan kun je met tekst dus die foto vinden. Dus als je dan een foto hebt van een labrador in het water en je zoekt dan natte hond, dan is dus die embedding die gemaakt is van de foto van die natte labrador in het water, die is dan dichterbij, of die staat dan meer in dezelfde richting dan een foto van een brandweerauto bijvoorbeeld. Dus dan, dat komt omdat die foto's vaak weer omgezet worden naar, in zekere zin omgezet worden naar tekst, maar dat is ook wel indirect, want je hebt dus die image modellen, die zijn getraind op beschrijvingen, en die kunnen daarna dus een foto, daar kunnen ze een beschrijving van maken, maar die beschrijving is vaak ten behoeve van leesbaar maken aan jou. Dus als jij vraagt, wat staat er op deze foto? En dan zegt hij, ja, een brandweerauto. Maar die betekenis van die foto kan ook gevat worden direct in een embedding. Of daar onder water weer een tussenstap zit van foto naar tekst. Ik denk het niet. Dat is niet nodig, denk ik. Maar dat is dus ook wel lijp. Dus dat je dan die embeddings ook kunt gebruiken om vergelijkbare foto's te vinden. Dat is best wel sick. Maar even denken, ja, dus dan, we hadden het over die tokens, hè?
Ja.
Ja, dus dat zijn tokens, dat zijn numerieke vertegenwoordigingen van stukken tekst. En die zijn voor het Engels vaak een stuk efficiënter. Dus je hebt hoe minder, je betaalt per token. Dus bij zo'n LLM, dus dat is nog een beperkende factor als je hele lange teksten zou gebruiken. En dan betaal je gewoon voor. Nu zijn er trouwens sinds de vorige podcast is er een nieuw model uitgekomen. GPT-4o Mini, die is wel echt spotgoedkoop. Dat slaat echt helemaal nergens op. Hoeveel tokens je daarmee kan genereren, maar ook kunt opsturen. Maar belachelijk lage bedragen. Dus nu kun je gewoon, door die bedragen kun je gewoon echt overal voor, kun je gewoon zo'n model gebruiken. Je zou het gewoon eigenlijk continu kunnen gebruiken van alles wat je op je computer doet en zo. En het kost geen reet. Maar in ieder geval, betaal je dus per token. Dus Engels is efficiënter, omdat dat de hoofdtaal is waarop gefocust wordt. En taal is Grieks, dat ook nog eens andere karakters gebruikt, andere letters gebruikt. En waar maar een hele kleine markt voor is eigenlijk. Dus heel weinig interesse vergeleken met Engels. Dan is de teksten, die zijn al vaak, vaak is het op letterniveau. Dus een token staat dan veel eerder gelijk aan een letter. Terwijl het in het Engels soms hele woorden zijn. Dus je zou, weet ik veel, het woord fire truck zou best kunnen dat fire een token is, maar misschien is wel fire truck in zijn geheel een token. En dat zie je dus bij Engels veel meer. En een van de dingen die je ziet bij die, want uiteindelijk, je vroeg maar naar die beperkingen, wat je heel duidelijk ziet, is een studie gedaan naar vanaf wat de impact is van de lengte van een prompt, dus de invoer, op de kwaliteit van de uitvoer. En je ziet eigenlijk dat het best wel hard naar beneden gaat naarmate die teksten langer worden. En dat is eigenlijk best wel snel al. Dus dat op 10% van Macbeth is een beetje, merk je al dat je eigenlijk heel weinig begint te hebben aan die outputs. En toen ik dat uitprobeerde voor het boek, ik had die studie erbij. Toen heb ik dat uitgeprobeerd. Ik probeerde in het boek, zie je duidelijk een voorbeeld waarin ik dat uitprobeerde. Het is best wel schokkend eigenlijk. Als je ziet hoe hard die kwaliteit naar beneden gaat, kan echt basic dingen niet vinden. En dan moet je eens voorstellen dat er mensen bezig zijn om best wel belangrijke dingen hierop te baseren. En daar moet je wel van bewust zijn. Dus dat is een beetje waar ik op probeer te focussen. Is dat niet alleen maar kijk eens hoe je chat bouwt, of chat with documents bouwt in Rails met een LLM. Maar ik probeer echt duidelijk te maken, wat in dit geval wil ik duidelijk maken, van ja, kijk, er zijn gewoon limieten aan wat je ermee kunt doen, vooral op dit moment dan. Want het verandert natuurlijk continu. Maar en dan laat ik dat ook zien. En ik hoop tenminste dat ik het op een duidelijke manier heb laten zien. Dat je dan bij stilstaat als je zelf aan de haal gaat ermee. Dat je denkt, ik moet er wel op letten dat ik die dingen korter maak. En vandaar dat je dus niet hele documenten moet gebruiken, los van de kosten, in je completions. En daar gebruik je weer semantic search voor. En dus uiteindelijk bestaat zo'n feature, zo'n REC pipeline, maar ook zo'n chat with documents feature uit een aantal bouwstenen. En die zie je overal terug. Dus je ziet er ook, allerlei bedrijven die dan slimme AI-features proberen te verkopen. En dan net doen alsof dat fucking fancy is. Die gebruiken eigenlijk allemaal een werkpipeline. Dus dat zie je ook met... ik heb bijvoorbeeld in de vakantie heb ik ook een zoekmachine gebouwd. Dus ik heb echt... er is zo'n project. Dat heet Search XNG. En dat is volgens mij weer een fork van SearchX. En die wrapped een aantal zoekmachines. Dus die onder water doet hij volgens mij doet hij gewoon HTTP-requests naar bestaande zoekmachines. Zoals DuckDuckGo en Google, weet ik het allemaal. En dan haalt hij daar de resultaten van op. Dan rankt hij ze. Je krijgt dus uiteindelijk een soort dat heet een meta-search engine. Die aggregeert dan resultaten van verschillende zoekmachines. En die rangschikt ze dan op basis van de ranks die ze hebben op die andere zoekmachines. En daar heb ik dan weer iets voor gemaakt dat dan met een LLM, die kiest dan welke van die resultaten hij wil lezen voor de query die je hebt geschreven. En dan genereert hij op basis daarvan een antwoord. En dat is ook een React pipeline. En die is eigenlijk vet makkelijk om te maken. Het veel complexere gedeelte was het verbinden met die API van die Search XNG. Want die heeft dus ook een JSON API. En überhaupt de user interface een beetje oké maken. Maar dat hele shit ophalen en een goed. En die antwoorden zijn echt goed ook gewoon. En het is super makkelijk. En dan heb je gewoon startups die dat doen in principe. En dan wel gewoon, die hebben gewoon wat, weet ik wel, maanden gestoken in goede UI's maken. En natuurlijk stabiele service genereren en weet ik het allemaal. Maar die halen gewoon miljoenen op. En zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Dus dat is een beetje wat ik ook probeer duidelijk te maken. Van ja, het is uiteindelijk is het best wel basic. En als je dit snapt, dan zit je dus gewoon op een, ik kan miljoenen ophalen bij wijze van spreken niveau van begrip daarvan. Het is natuurlijk, je gaat er geen miljoenen meer ophalen met wat ik gebouwd heb.
Even voor de duidelijkheid, als je het hele boek leest of gelezen hebt, dan weet je in principe hoe je een React pipeline moet bouwen.
Ja, dan weet je helemaal hoe je een React pipeline moet opbouwen. En ik heb ook wat onderweg naar de eindconclusie heb ik ook gewoon wat goede tips gegeven hoe je dan je resultaten zo goed mogelijk maakt. Maar wat je bijvoorbeeld krijgt als je, stel je voor, je haalt met de hand informatie op uit documenten. Je gaat gewoon het document doorlezen, iemand stelt je vraag. En dan copy-paste je alles in je prompt in ChatGPT. Ook bijvoorbeeld, je gaat dingen opzoeken op internet en dan copy-paste je dat allemaal. Wat die LLM dan gaat doen, is die gaat dan jouw antwoord geven op een manier waaruit blijkt dat hij vindt dat jij die informatie met hem gedeeld hebt. Dan zegt hij, oh ja, zoals jij al zei, of zoals je in het document dat jij mij hebt laten zien, weet je wel, van in die informatie die je hebt rond. Maar dat is eigenlijk helemaal niet hoe je, dat is niet altijd hoe je wil dat hij doet. Dat is misschien bij jou handig. Dus als jij weet van, oh ja, ik heb een zoekopdracht gedaan, dan wil ik op die manier antwoord krijgen. Want dan zeg je, maar soms wil je misschien wel een supportbot bouwen op basis van jouw FAQ-documentatie. En dan vraagt iemand bijvoorbeeld, hoe kan ik mijn bestelling ook naar een ander adres laten bezorgen? En dan wil je niet dat hij zegt, nou, zoals in de documenten te lezen valt die je hebt aangeleverd. Ja, dat kan en dat doe je zo. Dan wil je gewoon dat hij een soort van clean antwoord geeft. En dat hij dat dan, zoals een mens zou doen, dat hij het antwoord ook weet. Je zou ook niet zeggen, ja, zoals in de FAQ te lezen valt. Dat is helemaal geen natuurlijke manier van antwoord geven. Dat, in het boek beschrijf ik ook hoe je dat eens voor elkaar krijgt. Dat je dan niet van die soort van houterige antwoorden krijgt. Maar echt antwoorden, dat het meer is alsof de LLM dat weet. En dat hij dan net zoals dat je gewoon een vraag stelt van wat is het hoofdstad van Frankrijk. Dan zegt hij niet van zoals op Wikipedia te lezen valt. Ook al is dat misschien de bron, weet je wel, van waar ChatGPT het vandaan heeft.
Ja, nee, precies. Dat is dat voelt inderdaad heel houterig. Dat is niet wat je wil. Nee.
Maar, en dat is ook wel de echte stap naar. Ik had ook in de introductie. De introductie heb ik voor mijn gevoel bijna langer over gedaan dan heel de rest van het boek. Maar in de introductie haak ik dat er eigenlijk ook aan. Als je dit begrijpt, hoe dit werkt, dan, dan ben je eigenlijk al gewoon. En zit je al in de top van de industrie, van het, niet van de hele AI-wereld, maar wel van de mensen die uiteindelijk moet iedereen dit kunnen, denk ik. Zo'n React pipeline bouwen. En wordt het echt gewoon een basisonderdeel van wat developers straks kunnen. Maar nu is dat nog zeker niet zo. En dan als je dit snapt, dan zit je gelijk boven in de skill tree, zeg maar. Dan zit je gelijk, ben je gewoon, weet je precies hoe je dit moet doen. En kun je gewoon aan de slag gaan. Terwijl anders moet je hier de hele tijd achterkomen. Nu hoef je alleen maar dit boek te lezen. En dan ben je er al. Dat is even mijn pitch, ja, reclame maken. Nee, maar het is ook, ik geloof het ook wel echt. Het is gewoon, wij gebruiken Zendesk. En die lui bouwen gewoon echt een fucking basic stomme feature. Die gewoon goed werkt, want het werkt ook allemaal gewoon prima. Een werkpipeline werkt echt goed. Maar dan vragen ze echt fucking veel geld voor. Alsof ze een soort, alsof ze allerlei genieën overal vandaan hebben gehaald. Dat is echt zo'n soort research and development afdeling erop losgelaten hebben. En dat, nee, zo moeilijk is het gewoon niet. Je moet semantic search combineren met antwoorden genereren met een LLM. Dat werkt gewoon echt goed. Maar het is niet zo super lijp, weet je wel. Je kunt het gewoon begrijpen. Iedereen kan het begrijpen.
Ja.
Net zoals dat iedereen begrijpt hoe je een SQL query moet schrijven. Een developer dan. Want mijn zusje heeft ook SQL geleerd. En die is geen developer, die is arts. Dus dat is ook wel grappig. Volgens mij is het wel weer verleerd. Een beetje misschien zoals onze Rust. Ik denk wel dat ze vaardiger was in de SQL dan dat ik in Rust ben.
In SQL zijn natuurlijk ook heel veel gradaties.
Maar zoals je kunt joins maken en allemaal dat soort dingen.
Ja, nee, oké. Okay. Dat is wel... Want in principe, ja, iedereen die kan heel snel leren, zeg maar, hoe je een select sterretje from books of zo doet.
Ja, precies.
En dan of select sterretje from books where author is John of iets dergelijks.
Ja, en dat is een beetje het equivalent van gewoon een tutorial volgen van hoe bouw ik een... Hoe haal ik completions van een LLM vandaan voor mijn Rails app? Daar heb je gewoon tutorials voor. Maar hierbij gaat het echt om begrip creëren. Van dat je snapt waarom je bepaalde dingen doet, wat de afwegingen daarin zijn. Ook bij semantic search. Van, je hebt er allerlei dingen waar je aan kunt tweaken. En ook, je moet ook rekening houden met wat voor content jij gebruikt. Dus als je zo'n generiek ding maakt als een soort ChatGPT waar je documenten kunt uploaden. Dan heb je een andere strategie nodig voor hoe je die informatie verwerkt dan als je bijvoorbeeld een LLM zou bouwen op basis van chatberichten. Dan ga je dus niet al die dingen op. Je gaat niet zo'n chat eerst alle berichten samenvoegen en daarna in chunks opdelen. Nou, dan ga je gewoon per bericht iets doen of zo. Dus dat is echt helemaal afhankelijk van wat je ermee wil. En dat, als het goed is, kun je dat snappen als je het boek hebt gelezen. Weet je zelf waar je daar moet beginnen als je dan met je eigen use cases zit.
Ik had nog wel een vraag over het eerste deel van het boek. Want een groot deel daarvan gaat over wat er gebeurt als je, waar we het net ook al even over hadden, als je een stukje tekst eigenlijk toevoegt aan een andere tekst. Een grote tekst eigenlijk. Hè? Dus
ik had een boek gepakt en had ik een kleine karakterbeschrijving van een niet bestaand persoon aan toegevoegd. En dan ging ik kijken of bij welke lengte van input ChatGPT niet meer kon vinden. Of ik deed andersom.
Nee, precies. En, maar wat ik me dus afvroeg is, wat hij vond dan op een gegeven moment is dat dat fictieve karakter niet meer na een bepaalde hoeveelheid tokens. Maar ik ga er even vanuit dat als je hem andere vragen over het boek had gesteld, dat hij daar nog wel antwoord op had. En wat bepaalt nou eigenlijk welke dingen die er dan uit zo'n boek dan nog wel weet te vinden en welke dingen niet?
Ja, ik denk, want ik gebruikte The Great Gatsby als eerste rapper, zeg maar, voor mijn verzonnen karakter. Ik denk dat hij gewoon antwoord geeft op basis van wat er in de corpus zit van ChatGPT of van GPT-4 in dit geval. En dat is ook de reden dat ik een fictief karakter heb genomen, want anders weet hij het al. Dus dan, als hij bijvoorbeeld een stuk van Alice in Wonderland erin zou stoppen, dan zou hij in dit geval moeten ontdekken dat het om Alice in Wonderland gaat. Dus dan zou het misschien hetzelfde effect ongeveer zijn, maar bij een fictief karakter, die gast heet Luke Hillseeker, maar bij dat fictieve karakter is gewoon, weet je zeker dat er niks van, heb ik ook gedubbelcheckt, dat er niks van in het corpus zit.
Nee, klopt. Maar
hij herkende wel gewoon The Great Gatsby, omdat dat er gewoon staat.
Ja,
en dan natuurlijk hele grote delen uit het boek.
Maar het is denk ik niet... Ja, oké, stel je voor... Je zou een volledig nieuw fictief boek schrijven met Met ook van meer dan 3000 tokens, zou ik zeggen.
Ja.
En je zou daar ook dit stukje aan toevoegen. En het boek zelf, dat gaat gewoon over, weet ik veel, een of andere fictieve planeet.
Ja.
Waar je allemaal allerlei onzin over hebt geschreven. Als je dan
zo'n soort Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ja, bijvoorbeeld. Maar zou die dan... Ik bedoel, hij weet waarschijnlijk wel iets van het boek. Het is
heel
te weten. Maar
ja, dat is...
In wat je net beschreef, zeg maar, sommige dingen weet hij al gewoon wat in zijn corpus zit. Maar stel je voor, je geeft hem alleen maar data die hij nog niet kent. Welke data pikt hij er dan uit?
Ja, hij pikt dus wel... het sterkst op van bovenaan de tekst en onderaan de tekst.
Ja.
En het midden is het zwakst. En ik denk... Ja.
Ja, om daar heel even op in te haken. Want ik geloof dat je in jouw bijvoorbeeld ook opschreef dat je in bepaalde situaties... Ook als je hem op alle drie de plek zet, dat je dan niks...
zeker. Ja, dat heeft echt met de lengte te maken. Het is sowieso, hoe langer de tekst, hoe waardelozer het resultaat. En ik vermoed in het geval van een fictief boek, dan zit er genoeg in. Ik denk dat hij gewoon antwoorden gaat verzinnen. Dat hij de kans is heel groot in ieder geval dat hij antwoorden gaat verzinnen. Bij mijn experiment wat ik had gedaan, ging ik inderdaad bovenin in het midden en onderaan de tekst zetten. En dan merkte je ook dat hij in het midden eigenlijk het slechtst presteerde. Dat zie je ook in die studie terug. Dus in die studie zag je ook terug dat hij bovenin onderaan. Dus ik heb eigenlijk, het is echt heel erg confirmation bias die ik natuurlijk heb, want ik ga niet een hele studie doen. Maar ik denk mijn theorie voordat hij dus bovenaan en onderaan het sterkst op presteert, is dat hij... dat het ook is hoe die dan getraind moet zijn. Dus als je zo'n ChatGPT gesprek pakt bijvoorbeeld, dan typ je bovenin, typ je hoofdvraag en daarna blijf je maar doorgaan. En hij raadt dan natuurlijk hele dingen af en dat wordt elke keer in zijn geheel weer teruggestuurd. Dus op een gegeven moment zit je ook gewoon ruim boven die 3000 tokens uit. Maar waar het echt om gaat, om jou het idee te geven, de beste kwaliteit antwoorden zullen die zijn die gebaseerd zijn op helemaal bovenin en helemaal onderin. Dus je oorspronkelijke verzoek en je meest recente verzoek, dus die vraag of die reactie op wat hij dan heeft achtergelaten. Dus eigenlijk, dat is in ieder geval mijn theorie. Ik heb daarover nagedacht en dat leek me logisch. Dus het is natuurlijk helemaal niet heel betrouwbaar. Maar in ieder geval leek me dat wel een logische verklaring daarvoor. Dat is ook hoe je wil dat het werkt eigenlijk. Als je met die beperking te maken moet hebben... En dat heeft er ook weer mee te maken dat hoe zo'n model werkt. Zo'n model wordt allemaal van het geheugen ingeladen en zo. En dat heeft natuurlijk ook een beperking gezet. Dus ik vermoed dat ook over 5 jaar zullen deze beperkingen misschien niet meer bestaan. Of van een hele andere orde zijn. Weet je wel, als je alle boeken ter wereld toevoegt en daar iets in verstopt, dan werkt het niet meer. Ofzo.
Nee, precies. Stel dat je nou... Een woord heeft vaak, zeker in het Engels in ieder geval, een tokenrepresentatie. Fictieve woorden, die krijgen, neem ik aan, ook een token? Of gaat hij dat dan gewoon per
letter doen? Ja, dan doet hij per iets wat logisch is. Dus je kunt het gewoon uitproberen bij die tokenizer van OpenAI. Maar ik weet in ieder geval dat...
Jouw persoon, zou ik maar die, hoe heet die, Luke Hilseeker, is een fictief persoon, maar er zal ongetwijfeld al wel een token zijn voor Luke. Omdat Luke natuurlijk
precies. Dus Luke heeft een token en dan heeft Hillseeker, dat zal ook al...
Maar zitten ze denk als een bepaald token, zou ik maar zeggen, heel vaak voorkomt in die fictieve tekst.
Ja.
Zou die over het woord waar die tokenrepresentatie bij hoort, zou die daar dan... eerder vragen over kunnen beantwoorden dan over dingen die veel minder vaak voorkomen in de tekst? Even nog los... van waar in de tekst het dan precies voorkomt.
Oké. Dus stel je voor dat... Wil je dan weten... Stel je voor dat dan... dat je dit herhaalt ook. Misschien die hele tekst... Dat hele ding herhalen? Die hele beschrijving... als een korte beschrijving van wie Luke Hillseeker dan is.
Ja, bijvoorbeeld... Of stel je voor... Je hebt die planeet... Zou maar in het voorbeeld wat we net schetsen. Laten we even zeggen dat die planeet... Die heet... Fart World. prachtige planeet. En,
dat moet je echt zijn, dat is the place to be.
Zou maar door het boek heen geef je iedere keer gewoon, je beschrijft. Laten we zeggen, het boek gaat over een persoon die voor het eerst op die wereld komt.
Ja.
En steeds meer over die wereld ontdekt. Dus naarmate het boek vordert, krijg je dus eigenlijk steeds meer informatie over die wereld te weten.
Ja,
dan op het eind vraag je aan ChatGPT,
Wat is de hoofdstad van Fart World?
Ja, nou ja, wel, sorry, ik moest heel even niet zomaar. Stel je vraagt aan ChatGPT, wat weet je allemaal van Fart World? Dan zou hij misschien alles weten. Maar omdat, ja, omdat er heel veel over wordt gezegd en het heel vaak voorkomt, zou ik verwachten dat hij er dan wel een redelijke samenvatting van kan geven. Maar dat dat is een hypothese zo. Maar
ja, ik denk wel dat het zo is. Dat, hij lijkt dus, dat zie je ook terug in die studie, lijkt dus redelijk, er zijn bepaalde hotspots binnen zo'n langere tekst waar die redelijk goed antwoord op kan geven en andere delen juist weer niet. Maar ja, dus inderdaad, als iets vaak terug laat komen, is de kans dat je net in zo'n range valt waar hij dan toevallig wel wat over weet, dat is natuurlijk steeds groter. Weet ook niet of dat direct met die tokens of iets dergelijks te maken heeft, maar ik denk gewoon dat het met de repetitie te maken heeft. Dus,
precies, maar in zekere zin is het dan een repetitie van dat token.
Ja, oké, die set van tokens. Ik heb bijvoorbeeld even gekeken. Luke Hillseeker is 5 tokens. Dus Luke is inderdaad 1 token. Spatie, hoofdletter H, ILL is een token. SEEK, dus Seek, is een token. En ER is een token. En ik had hem met een spatie erachter geschreven. Dus dat is het laatste token. Maar als ik die weghaal, dan zijn het 4 tokens.
Ik had wel verwacht dat Seeker ook een token zou zijn. Maar...
ja, blijkbaar niet inderdaad.
Ken ik niet al.
Dat kan
per LLM, toch? Of,
Ja, klopt. Die tokenizers, die tokenizer van OpenAI is vaak gebruikt. Die wordt ook wel eens geforkt. En je ziet dus ook, omdat het...
Dat was iets met Tekken of zo, geloof ik, hè?
Dat zou goed kunnen. Ja, of dat was een andere weer.
Volgens mij stond dat...
TikToken heet die. En je hebt ook een andere. Dus ja, TikToken heet die van OpenAI.
Ja, iets met Tekken, maar dat zal een andere...
Ja, dat is dus een eigen optie. Volgens mij is die dan van Anthropic voor Claude, maar dat weet ik niet. Oh nee, dat is niet waar. Van die Franse... van Mistral is dat zo'n... ja, dat is een nieuw model en had ook een nieuwe tokenizer. En het voordeel dus van zo'n tokenizer is ook dat dat is compressie. Dus je gebruikt minder tokens. En omdat je dus minder tokens gebruikt, dan beperk je daar ook die nadelen mee van dat het lang is. Dus dan maak je in principe door een efficiënte... Stel je voor dat als je het voor elkaar krijgt om een tokenizer te maken waarbij Luke Hillseeker 1 token is, dan, dat kost in plaats van 4... dan is alweer een kwart heb je bespaard. Dus dat betekent dat een tekst die voorheen 10.000 tokens was, is dan 2500. Dus dat natuurlijk slaat helemaal nergens op. Maar die gaat dan 25. En dan valt hij opeens weer ruim in die range van dat het wel werkt. En nadeel is weer dat die modellen vele malen groter worden. Omdat dingen die niet veel voorkomen in een taal in 1 token gaat vatten, bijvoorbeeld mijn naam of zo. Heel Achilleus Buisman. Dus ja, die ga je nooit. Ga je in die hele corpus kom ik niet voor. Maar stel je voor je. Hij loopt tegen een van mijn blogposts aan. En denk van oké, laat ik daar 1 token van maken. Dan wordt opeens die. Wordt opeens dat model vele malen groter. En dan heb je dus veel grotere videokaarten nodig. Dan krijg je hem er überhaupt niet ingeladen in dat geheugen. Dus dat zijn een beetje de. Dat is het speelveld, zeg maar. Dat je moet ervoor zorgen dat die tokens. Genoeg compressie hebben om het efficiënt te houden, maar als je dat te veel doet, dan wordt het allemaal weer veel te groot.
Ja. Ja, tenzij je dus supercomputers tot je beschikking hebt.
Ja, en ik zou volgens mij bij Nvidia of zo, er zijn iets van 4 partijen of zo die meer dan de helft van hun bestellingen omvatten of zo. Dat ging echt om 3 miljard of zo, weet ik. Echt gigantische bedragen. En dat zijn dus gewoon Google en Facebook en OpenAI en zo. Die videokaart allemaal bestellen. En die bouwen echt immense machines. Van serverparken zijn die aan het opzetten. Alleen maar voor videokaarten. Voor dit. Dat is echt insane.
Die verpest het voor de gamers.
Ja, en of. Volgens mij, er komt een nieuwe Elder Scrolls aan ergens volgend jaar misschien, dacht ik. Of misschien het jaar erop.
Ja, geloof
en
het
GTA is volgens mij ook in productie gaan, een nieuwe GTA. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, wil je dat een beetje spelen, kun je gewoon niet betalen, joh. Dat is echt, het slaat echt nergens op. Dus, wat wil je nog meer weten, Arjan?
Nou, ik... was dus bij hoofdstuk 4 aanbeland. En dan gaan we volgens mij, dan gaan we in echt op het bouwen van het geheel. Te beginnen met de chat, application. Maar
een overzicht ik denk,
ja, misschien dat je er inderdaad nog kort kan zeggen wat daar dan nog in gebeurt inderdaad. Want zoals je zei, nou, de introductie heb je het meest tijd aan besteed. En dat hebben we volgens mij nu ook grotendeels behandeld. Die heb ik
ja, ik bedoel vooral het, de introductie, hoofdstuk 1. Zeg. Van,
okay. Ja, maar
is redelijk, heel de... ik moest een beetje een balans vinden. Van ja, ik heb natuurlijk geen naam in de wereld. En ik wil toch een beetje duidelijk maken dat... Ah, ja, wel
of host van TechFiction.
Co-host. Dat is toch,
ja, zeker. Wat zeg je?
Co-host. Maar je moet jezelf niet tekort doen. Maar nee, dat is waar. Dat is waar, zeker. Dus iedereen kent mij in Nederland natuurlijk.
Ah,
maar even denken. Ja, nee, daar heb ik lang over gedaan. Want ik wil een beetje duidelijk maken van ja, ik weet wel waar ik het over heb. Maar ja, dan wordt het ook een beetje zo'n opschepverhaal over jezelf. In zekere zin van ja, ik ben de VP of Engineering bij dit en dat. Maar dacht, ja, de relevantie daarvan vind ik dan dat als je kijkt dus naar die AI-wereld, dan zijn dat gewoon er zit ook gewoon een hele hoop lui tussen die gewoon net afgestudeerd zijn en gewoon iets cools kunnen maken. Omdat het dus, het is uiteindelijk niet super ingewikkeld, zoals ik ook laat zien, denk ik. Maar je moet wel weten wat je niet en wat je wel doet in die code. Dus je moet weten wat je veilig kunt weglaten. En natuurlijk, je kunt gewoon die app die dan het boek in elkaar draait. Die is wel, die is gewoon best wel goed, zeg maar. Gewoon, die doet gewoon wat hij moet doen. Maar ik laat onderweg ook gewoon wel echt zien wat je nodig hebt om verantwoord zo'n ding te bouwen. Terwijl ja, je kunt ook iets voor elkaar krijgen wat op geen enkele manier de juiste antwoorden gaat geven. En dat een beetje kouder. Maar ja, dat is wel lastig. Ik vind het wel lastig in ieder geval om over mezelf zo te schrijven. Vandaar dat ik zo lang heb gedaan over de intro.
Ja, nee, precies.
Het gaat me veel makkelijker af als ik even een hoofdstuk moet schrijven over hoe bouw ik nou een van de technische onderdelen. Dat is wel redelijk goed te doen.
Maar ja, misschien om je af te sluiten nog eventjes... dat je nog even kort kan beschrijven wat je dan precies leert in de rest van het in de rest van het boek. Of hoe je eigenlijk iemand dan aan de hand neemt om zoiets te bouwen.
Ja, dus het hoofdstuk. Dus tot nu toe hebben we het gehad over die beperkingen. Dus dat komt uitgebreid aan bod. Dus dan laat ik ook zien hoe dat eruit ziet. We bouwen... ik laat zien hoe dat werkt. Ik laat het ook gewoon stap voor stap zien. Dus wat die beperkingen zijn. Dus met die Luke Hill Seeker, die professioneel ballonopblazer is. Dat is het beroep. En dan heb je dat geleerd. Daarna gaan we die chat-applicatie bouwen. Want gaan we daar die features op bouwen. Dus we hebben het gehad over semantic search en over documenten lezen. En maar dat soort dingen. Dus we moeten eerst die applicatie voor hebben. Die bouwen we dan en daar highlight ik hoe je dat dan in dit geval in Rails kunt integreren. Dat je ook echt die completion zo ziet gebeuren. Dus ik heb ook een klein stukje over morphing zitten in. Het was ook niet per se een doel om helemaal Rails, super Rails heavy te gaan. Maar ja, als je toch al bezig bent, kun je wel even een paar leuke Rails dingen laten zien. Dus hopelijk is het niet te veel in dat hoofdstuk. En op het eind van het hoofdstuk hebben we een chat applicatie die antwoorden gewoon haalt uit ChatGPT en die je dan rendert. Wat je daar ook ziet is dat je, wat je daar ook leert is hoe je dan moet omgaan met het feit dat ChatGPT of dat die AI's markdown teruggeven. En die moet je natuurlijk renderen. Ja. Dus daar krijg je ook een praktische oplossing voor. Dan het hoofdstuk daarna gaat over semantic search. En dat behoud ik echt helemaal van het begin op. Dus ik leg helemaal uit hoe die vectoren werken. Wat je moet bouwen eerst. Bouw je zelf of bouw ik zelf. En dan kun je merken. Ik laat eerst even de theorie zien. Dus ik leg uit hoe die vectoren werken. Dat met richtingen te maken heeft. En met die afstanden. Hoe je embeddings krijgt. En daarna bouw ik ook in... In Ruby een vector database. Dus voordat we uiteindelijk gebruiken in Postgres PG Vector. Want het is gewoon een heel efficiënte en veel voorkomende manier om dat te doen. Je hebt ook allerlei andere projecten van echt dedicated vector databases en zo. Die hebben dan handigheden erin zitten. Dat als je een document toevoegt, dat er dan automatisch vectoren en zo voor worden opgehaald, die embeddings. Maar we bouwen dus eerst met hash op, zodat je echt begrijpt hoe het werkt. En dan wat het fijne daaraan is, is dat je nou eigenlijk ook een beetje achter de schermen als het ware bij zo'n vector database kunt kijken. En zo moeilijk is het eigenlijk niet. Ik extend gewoon hash. Dat vond ik eigenlijk wel leuk gevonden. En dan kun je daarmee vector database maken. Dan hebben we het over de file uploads. En ja, file uploads hebben denk ik veel mensen al wel eens gedaan. Daar gebruik ik Active Storage voor. Maar in dit geval laat ik ook gelijk zien hoe je dat verbindt met het maken van die embeddings. Dus eigenlijk een soort van een stuk van die pipeline is dat als je iets uploadt, dat het dan verwerkt wordt om gebruikt te worden dan in je React pipeline. En dan gaan we even kijken. Ja, dan uploaden we het. En ik ga er in eerste instantie even vanuit dat we het hele document gebruiken. Dus dat we dan wel last krijgen van die beperking waar we het net over gehad hebben. Dan gaan we daar een prompt mee maken met die documenten die je hebt geüpload. Leg je ook allemaal uit hoe dat werkt. En dan krijg je antwoorden van allerlei documenten die ik heb geüpload. En dan gaan we het hebben over hoe ga ik dan om met die hele lange bestanden. En dan komt het helemaal aan bod hoe je ervoor zorgt dat je dus niet tegen die beperking van die ongeveer 3000 tokens aanloopt. En ook kosten heeft ermee te maken. Dus die beperken erin. Ja,
en daar zit eigenlijk de crux, zou ik maar zeggen.
Ja, voor een groot deel wel. En daar is het ook echt. Daar is het ook wel echt een soort. Dan kun je het ook wel echt een pipeline gaan noemen. Weet je? Tot dat stuk waar je gewoon zegt: ik upload iets. En copy-paste dat als daar direct in een prompt. Ik hou wel trouwens rekening met wat ik eerder beschreef. Hè? Dus dat je antwoorden, een beetje natuurlijke antwoorden krijgt. En niet zo van zoals in het document te lezen is antwoorden. Maar wel fijne antwoorden daarvoor al. Maar in dit geval gaat het echt inderdaad de crux. Is hier echt, hoe ga ik om met gewoon echt grote hoeveelheden data? Want wij hebben de luxe van GPT-4 en zo. Die kunnen echt superveel informatie. Ik zei net van, wat is het? Great Gatsby of zo. 76.000 tokens of iets dergelijks. De token space waar je beschikking over hebt, 128.000 tokens. Je zou bijna twee keer dat boek erin kunnen stoppen. Zoals we net ook behandeld hebben, krijg je dan waarschijnlijk een ruk antwoorden. Maar in ieder geval, het kan wel, dus dat is de ruimte die je hebt. Maar als je deze theorieën werken ook allemaal met lokale modellen. En als je op je laptop een model daar, ja, sommigen hebben, want een hele lange tijd hadden ze maar iets van 2000 tokens. Volgens mij is nu Llama 3.1 uitgekomen. Volgens mij heb je daar 8000 tokens bij. Maar ja, stel je voor dat je 20 documenten hebt geüpload. Ja, dan moet je daar wel mee kunnen omgaan. Als je daar zo'n feature wil bouwen. Dus dan moet je toch kunnen omgaan met lange documenten. En daar gaat hoofdstuk 8 over. Dat is een heel lang stuk. Waar als het goed is, wordt het heel duidelijk uitgelegd. Ik heb ook andere mensen laten lezen. Die hadden daar heel weinig. Joren is door het. Ik heb van Joren allemaal een aantekening over het hele PDF gekregen. En daar heb ik relatief weinig aantekeningen op gekregen. Dus ik denk dat het duidelijk was. Het was super chill. Dat Joran heeft echt mega chille comments achtergelaten. Heel fijn. Hoofdstuk daarna gaat over samenvatting. Dat is eigenlijk best wel een interessant onderdeel. Waar ik achter kwam bij het bouwen van Elmtrail. Is stel je voor je upload een transcription van een podcast. En dan vraag je aan de LLM. Waar hebben deze mensen het over? Als je semantic search zou doen, dan hak je dus dat lange document hak je op in stukken. En dan ga je met semantic search de 5 meest relevante stukken ophalen. En die geef je aan de LLM om antwoord te geven. Dat werkt alleen heel, heel slecht als bijvoorbeeld, laten we zeggen, dat er 10 gasten waren in die podcast. Laten we zeggen, het is een super lange podcast. 4 uur lang of zo, 10 gasten hebben het allemaal over totaal andere onderwerpen. Dan, als je dus met semantic search, dan ga je dus zeggen van, oh ja, waar hebben deze mensen het over? Nou, misschien gaat een van die onderwerpen wel over mensen, als het ware. En dan haalt hij dat allemaal op. En dan zegt hij, ja, deze podcastaflevering gaat over. En dan is het maar een hele kleine, een heel klein deel van het geheel. En dan is het helemaal geen goede samenvatting van die hele aflevering. En wat ik dus heb ontdekt, wat je moet doen, of in ieder geval wat helpt daarbij, de oplossing daarvoor, zal ik het zo zeggen, is dat je een samenvatting maakt van het document. Maar we weten, je kunt geen goede samenvatting maken van een super lang document. Dus je moet dat ding opdelen in stukken. En van elk van die stukken een samenvatting maken. En daar uiteindelijk weer een overkoepelende samenvatting genereren. En dat is wat ik beschrijf in dat hoofdstuk. In hoofdstuk 9. Dan komt er een conclusie en een kleine bonus aflevering. Bonus hoofdstuk. En dat is het eigenlijk. Dus ik denk dat je dan op het einde moet je wel echt een goed idee hebben van hoe je zelf zo'n pipeline op kunt bouwen. Ik heb ook onderweg wel goed tips gegeven voor waar je op kunt letten en hoe je dat kunt fine-tunen voor jouw use case. Dus dat is wel echt, ik bouw een best wel generiek ding. En ja, zoals ik zei, als je eigenlijk alleen maar gaat focussen op podcast afleveringen, is het misschien wel slim om je documenten niet gewoon op te delen in stukken van x aantal tokens, maar per spreker of zo. Dat je dan de zinnen van elke spreker als een chunk neemt of zo. Of dat je de onderwerpen probeert te detecteren. Dat je dacht, oké, dit als jij altijd een soort rack pipeline moet maken voor een voor iets als het journaal, dat je dan op de een of andere manier gaat detecteren wanneer het ene item begint en wanneer die stopt en het volgende. En dat je dan eigenlijk per item iets doet met je rack pipeline. Dat zijn allemaal van die fine-tunes die ik dan noem her en der. Dus ik denk dat je daarmee een redelijk beeld moet hebben van hoe je dat zelf kunt gaan doen.
Klinkt goed. En dan voor de mensen die weer helemaal enthousiast zijn geworden, wanneer komt het uit?
Ja, dat is een goeie. Ik ben nu dus feedback van Jol aan het verwerken. Ik krijg van jou hopelijk nog wat feedback binnenkort.
Ja, ik heb al wat feedback verzameld, maar ik denk dat het chiller is om het te geheel te krijgen.
Ja, zeker. Dan kan ik dat verwerken en misschien ook even kort bespreken. En wanneer ik dat gedaan heb, in parallel ongeveer daaraan, begin ik wel aan de PDF die ik wil genereren. Dus de uiteindelijke output styling daarvan. Ik wil echt super bezig houden. Ik wil gewoon daar niet lang mee bezig zijn. En ik heb al een Gumroad account aangemaakt. Ik ben daar doorheen geweest wat ik daar wil doen. En dankzij Evert heeft mij echt gepusht om echt gewoon te zeggen, zo snel mogelijk gewoon live gaan. Want alle andere dingen qua distributie, zeg maar, dat kan allemaal daarna. Maar het is helemaal gelijk van, je moet gewoon zorgen dat je ergens geld kunt achterlaten in ruil voor het boek. En dat is gewoon stap 1. Overigens, trouwens, een van de dingen die ik wil doen is ook de source code van het geheel. Kun je ook kopen dan. Een soort upsell die er is, maar dan kun je echt kijken hoe het helemaal werkt, want in het boek laat ik wel echt de belangrijke stukken code zien, maar ja, misschien wil je wel gewoon het geheel hebben, dus dat is dan een ding wat ook te kopen zal zijn. Dus dat live krijgen, die Gumroad winkel is wel stap 1. Als dat er is, dan kan het gewoon gaan beginnen qua marketing. En dan wil ik wil dingen doen als in ruil voor je, als je op de e-maillist komt, dan krijg je een hoofdstuk gratis. Of als je deelt met iemand, dan krijg je allebei een hoofdstuk. Dat soort dingen wil ik uitproberen. Kijken of ik wat er gebeurt. Ik wil gewoon een beetje ervaring opdoen met dingetjes. Met online, advertenties plaatsen of zo. Allemaal leuke experimentjes die te draaien.
Nou, klinkt goed en wordt vervolgd.
Ja, zeker. Dat ik weet nog niet hoe lang het gaat duren, maar waarschijnlijk alles duurt langer dan je wil. Dat is de planning bias, whatever. Het zal 5 jaar duren. Dus ik denk,
het is nou begin september.
Ja, dus hopelijk ergens in oktober dat het wel live gaat.
Oké.
Hopelijk sneller. Nou, ook een beetje afhankelijk van hoe snel jij je feedback levert.
Ja, die komt er snel aan. Ik zit er nog lekker in, dus...
Nice.
Dan gaat het snel.
Cool. Thanks Arjan voor het interview. Kan weer goed als reclamemateriaal gebruiken. Dan ik ga kijken of ik ons transcription kan gebruiken om dan goede teasers en marketing tekstjes en zo te genereren. Lijkt wel lachen.
Nou, ik ben benieuwd.
Ik ook. Check jou later. Tot de volgende. Over 2 weken dus ongeveer. Dus niet helemaal volgende week. En misschien als we gewoon geen goede content hebben, dan doen we gewoon niks. Dat lijkt me wel.
Precies. Ja, met frequentie moeten we nog even
fine-tunen.
Inderdaad, afstemmen. Zat het een beetje twijfel tussen 2 of 4 weken. Maar het hangt er ook een beetje vanaf of we inderdaad iets hebben wat de moeite waard is.
Ja, dus mik op ongeveer 2. Maar mocht het er niet zijn, dan komt dat omdat je de week daarna dan echt fucking goede content.
Precies.
Right, check later.
Yo, later.